Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving altijd bij u geweest, dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Wij noemden u het tweede van 130. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 1, de versen 16 tot en met 27. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 10. En zingen het eerste vers van Psalm 126, wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten en juichten, onze tongen verhieven zeere naam en zongen, toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heere heeft een wat groots gedaan. Wij noemden u, Jesaja 1 vers 16 tot 27, de woorden van zondag 10 en daarna het eerste vers van 126.
Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leer het goed doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de wees recht. Handel de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde erin, maar nu doodslagers. Uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven. En ieder van hen heeft een geschenken lief. Ze jagen de vergeldingen na. De wees doen zij geen recht en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, Heere der Heerscharen, de machtig Israëls. O wee, ik zal mij troosten van mijn moeder, van mijn wederpartijders. Ik zal mij wreken van mijn vijanden. Ik zal mijn hand tegen u keren. En ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. En ik zal al uw tin wegnemen. En ik zal u uw rechters wedergeven als in het eerste. En uw raadslieden als in het beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid en een getrouwe stad genoemd worden. En Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkeren door gerechtigheid. Zondag 10, vraag en antwoord 27 en 28. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige, alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij de hemel en de aarde, mitschaalt dus alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Voor de prediking kunt u vinden in uw volgelezen schriftgedeelte, Jesaja 1, vers 27. En daar lezen wij: Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Wij vragen eerst een zegen over de bediening van zijn woord. En na de prediking willen wij in het bijzonder de nood van de kerk de Heere voorleggen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de avond van deze biddag voor gewas en arbeid, Heere, brengt u ons bijeen rondom uw woord, dat eeuwig blijvend getuigenis, waardoor gij uw kerk op aarde onderwijst. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zo belijden wij met Psalm 119. En Heere, geef toch dat ook onze kerk, onze gemeente, daar ook in getekend mag zijn. Dat wij niet anders begeren dan het spoor van uw woord te betreden. Geef ons dan een gehoorzaam hart. En als we dan tot u naderen, dan bidden we u of gij ons toch wil helpen bij het preken. En dat het woord ook voor ons een aansporing mag zijn tot gebed. Wat hebben we daar in uw Heilige Geest nodig? En wij bidden u daar dan ook om, opdat wij als het ware uitgedreven mogen worden tot de troon der genade, om ook straks de nood van de kerken, maar ook van de gemeente, u voor te leggen. En geef dat wij ook liefde mogen hebben tot de kerk, die zo verdeeld en verscheurd is als de liefde tot een moeder. En wij bidden u, geef toch dat we dan ook trouw mogen zijn aan die moeder. Die moeder die vol gebreken is. Maar wij bidden u of gij ons daar liefde voor wil geven en gebed voor wil schenken. Want u bent niet van ons afhankelijk, maar u bedient zich wel van mensen. En ook schakelt u het gebed van uw volk en kinderen in. Dat leert Gods woord ons heel duidelijk. En Heere, dan bidden we u of gij ook dit woord, dat straks onze aandacht zal vragen, voor ons wilt openleggen, zodat wij het mogen verklaren zoals dat daar ook bedoeld is. En dat wij ook persoonlijk in ons leven dat gaan beleven. Voor het eerst, maar ook steeds dieper inzicht mogen krijgen in dit woord, wat het betekent dat Sion door recht wordt verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Heere, geef toch dat wij mogen zien dat het om uw eer gaat en dat uw recht verheerlijkt wordt in het bijzonder in het lijden en sterven van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat hebt gij, o Heere Jezus, toch het recht van uw Vader lief gehad. En wat hebt gij toch dat recht van God gekust en omhelst en u daaraan onderworpen. En wat hebt u dat recht van God toch een heerlijke glans gegeven toen u het uitgeroepen hebt, het is volbracht. En dat toen ook de barmhartigheid zich openbaarde. Wat is dat toch een heerlijke fontein van uw genade. Dat gij dat gedaan hebt, Heer Jezus. En daarvoor kunnen we niet anders dan u ootmoedig dank zeggen. Dat u zichzelf vrijwillig hebt overgegeven. En dat gij onze menselijke natuur hebt aangenomen. En dat gij zo de toren van God hebt gedragen. En dat u de toren van God ook hebt ondergaan. En dat zo de hitte van de gramschap Gods geblust is op Golgotha. En dat zo het evangelie ontsloten wordt voor arme verloren zondaren die naar recht verloren moeten gaan. O Heere, wilt gij ons daarin onderwijzen? Maar dat we dat ook persoonlijk mogen beleven, opdat uw naam groot gemaakt zou mogen worden. Want dat is uiteindelijk ook het doel van zalig worden, dat u verheerlijkt wordt. En geef dat ook deze avond door genade gebeuren mag. En dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 102, vers 7 en 8. En dan wordt er straks weer bij de uitgang gecollecteerd voor de kerk en voor de bouwfonds, onderhoudsfonds. Dus straks bij de uitgang van de kerk. En we zingen nu Psalm 102, vers 7 en 8. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. 69, 119. Gemeente, Sion zal door recht verlost worden. Dat is een uitdrukking die nogal eens gebezigd wordt in de talen Kanaans. Wat is dat eigenlijk, zegt een jongere, de talen Kanaans? Is dat een taal die in Kanaan wordt gesproken? Nou, Kanaan bestaat niet meer. Dan zou je zeggen, is dat de taal van Israël? Nee, jongelui, dat is een uitdrukking en in die uitdrukking wordt aangegeven dat bepaalde zaken op een Bijbelse manier uitgedrukt worden die iemand in zijn hart ervaart als het Gods geest gaat werken in een zondaar. En dat zijn dan Bijbelse uitdrukkingen die onder Gods kinderen bekend zijn of bekend gaan worden. En zo had ik ook een gesprek pas geleden met iemand en toen viel deze uitdrukking ook tijdens dat gesprek. En dat ging dan ook over dat God zijn volk nooit buiten Gods recht om verlost. Dan heb je dat soms dat je denkt van nou, daar zou ik wel eens over willen preken. En toen ging ik die tekst bestuderen. En dan plaats je natuurlijk zo'n tekst ook in een bepaalde context, in het hoofdstuk. En dan kom je er toch achter dat de eerste betekenis meer gericht is op Gods kerk in het algemeen. Het herstel van Gods kerk op aarde. Ik ben er toch mee bezig geweest. Nog niet zozeer direct met de gedachte van misschien is dat stof voor biddag. Maar toch al gaandeweg dat je ermee bezig bent, dacht ik, ja, dat is toch wel mooie stof om 's avonds te gebruiken als een aansporing voor het gebed, voor het herstel ook van Gods kerk op aarde. Gods kerk gaat altijd door de stormen heen, door al de eeuwen heen. De oud-testamentische kerk, de kerk van toen in de dagen van Jesaja, de kerk van nu, ook onze kerken. En de kerk zoals die zich in de toekomst zal openbaren, vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus. Daar lezen wij ook het een en ander over, met name in het boek Openbaringen. Dat dan de kerk een hele moeilijke tijd tegemoet zal gaan. En toch zal de Heere altijd zorg dragen voor zijn Sion. En dat komt eigenlijk ook in onze tekst naar voren. En het heeft natuurlijk ook een persoonlijke toespitsing. Maar we luisteren dan naar het herstel van Sion. Dat schrijven we boven de prediking. En dan willen we stilstaan bij drie gedachten. De noodzaak van dit herstel. En ten tweede de grond van dit herstel. En de manier van dit herstel. Dus het herstel van Sion. De noodzaak, de grond en de manier van dit herstel. We hebben onze tekst genomen uit Jesaja. Jesaja die wordt wel genoemd de koning der profeten. Of ook wel de evangelist onder de profeten. En dat is het laatste, dat is niet voor niets. De evangelist onder de profeten. Dat is misschien wel een mooi raadseltje voor op school, jongens en meisjes. Dat je zegt, wie is de vijfde evangelist? En dat is Jesaja. En waarom eigenlijk? Omdat Jesaja altijd te midden van de oordeelskondiging het evangelie predikt. En dat is belangrijk, gemeente, dat dat gebeurt. Want daartoe predikt de Heere ook door middel van zijn knechten de oordelen. En daartoe voert hij ook de oordelen uit over deze aarde. En dat die oordelen ons zouden uitdrijven tot een genadig God in Christus. En Jesaja is 55 jaar profeet geweest, een hele lange tijd dus. Hij heeft 4 koningen meegemaakt, koningen van Juda, koning Uzi, Uzai, Jotam, Achas en Hiskia. En de meeste verklaarders die zeggen ook dat hij echt een vriend geweest is van koning Hiskia, de godvrezende koning Hiskia. Maar in het bijzonder een raadgever van de koning Hiskia. En in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, en dan vooral vanaf vers 21, leest u maar mee, gemeente. Dan is hij de mond van de Heere. Dat is een echte profeet. En dan gaat hij daar zijn weeklacht uitspreken over Jeruzalem. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Je moet het zo lezen. Hoe is de getrouwde stad, de stad die met mij getrouwd is? De Heer stelt zich hier dus voor als de man van Jeruzalem, tot een hoer geworden. Daar moet je eens over nadenken. Dat je trouwt met een lieve vrouw en dat die vrouw een hoer wordt. Want in die aanduiding getrouwe stad wil Jesaja de tegenstelling laten voelen zoals ze nu zich gedraagt als een hoer. Er staat in vers 21, zij was vol recht, gerechtigheid, herbergde daarin. Echt een vrome stad. Maar nu doodslagers. Dan gaat hij een beeld gebruiken om dat aan te geven wat er van terechtgekomen is. Uw zilver is geworden tot schuim. Het zilver is gewoon niet meer te ontdekken. Er zit allemaal vuiligheid omheen. En je vraagt je af, is dat ooit zilver geweest? Uw wijn is vermengd tot water. Met water, dus dat wil zeggen, wat vroeger zo puur was, die liefde van mijn stad waarmee ik getrouwd was, is nu vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven. Dus met andere woorden, degene die leiding geven, die gaan voorop. Wij zouden vandaag zeggen, de ministers, de burgemeesters, de wethouders, degene die in de gemeenteraad zitten, die het voorbeeld moeten geven, die gaan voorop in het zondigen, in het stelen. Ieder heeft zijn geschenk lief, ze laten zich makkelijk omkomen. Het is echt een corrupte bende geworden in Jeruzalem. Zij jagen de vergeldingen na, de wees doen zij geen recht en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Dus ze hebben geen oog voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zo staat het erbij met Jeruzalem. Jeruzalem wordt in onze tekst Sion genoemd. Sion zal door recht verlost worden. Sion is dus de naam die de Heilige Schrift gebruikt voor de kerk. De Oud-testamentische kerk en ook de Nieuw-testamentische kerk wordt Sion genoemd. En Sion is van ouds geweest het summum van zuivere godsdienst. Van degelijkheid, van rechtzinnigheid. En nu een afgodische hoer geworden. En dat zien we toch telkens weer in de geschiedenis van de kerk, dat de kerk altijd weer onderhevig is aan verval, aan afval. Ook vandaag weer. Wat gebeurt er dan met de kerk als er een periode van diep verval komt? Dan krijgen de hypocrieten de overhand. Wat zijn dat ook alweer, hypocrieten, kategezanten? Dat zijn de geestelijke toneelspelers. Dat zijn degenen die dus uitwendig wel bij de kerk horen en in naam beleidende leden zijn en proberen misschien wel uitwendig hun zonden te bedekken door netjes te leven, maar het zijn geen echte kinderen van God. Die krijgen dan de overhand in de kerk. En ook de dwaalleraars, die krijgen de overhand in de kerk. En dan zie je wat er gaat gebeuren, dan krijgt Satan, die krijgt veel ruimte binnen de kerk. En hij krijgt echt gelegenheid om overal in de kerk verwoestingen aan te richten. Dat is altijd al zo geweest, gemeente. En dan wordt de kerk die wordt vervuild en de kerk die verwaterd. Dan gaat de kerk ook steeds meer en meer wereldgelijkvormig worden. De kerk die wordt dan verleid door dwaalleraars en hypocrieten om het pad van ontrouw in te slaan. En wat blijft er dan nog over van de kerk? Dat gevoel ga je dan krijgen. Dat is dan Sion. En gemeente, dat zien we vandaag ook gebeuren. Dat is beslist geen vorm van doemdenken of pessimisme, maar dat is realiteit. Dat zien we ook vandaag gebeuren in ons kerkverband. Dat zeg ik echt met verdriet in ons hart. Dat kunnen we allemaal weten. Het gaat me helemaal niet om de vuile was buiten te hangen. Want dat is niet bijbels. We moeten met deze nood de binnenkamer ingaan. En ik hoop dat dit kerkgebouw deze avond een binnenkamer wordt voor u. Van welk kerkverband we ook zijn, dat maakt niks uit. Maar dat wij ook echt daarmee instemmen en mee tot onszelf in zullen keren. Dat langzamerhand in de kerk de dwaalleer op een hele subtiele wijze een legitieme plaats gaat krijgen. En dat wij ons niet laten waarschuwen door de vroegere voorbeelden, zoals het gegaan is met de gereformeerde kerk. Dat hele bolwerk van Kuiper is als een kaarthuis in elkaar gestort. Er is niks meer van over. En dat komt omdat de dwaling een legitieme plaats heeft gekregen. Een heel belangrijk jaartal in de gereformeerde kerk is het jaar 1974 geweest, toen het rapport God met ons werd aangenomen. Dat was een rapport dat ging over het schriftgezag. En jonge mensen, ik zeg het tegen jullie zodat je opgescherpt wordt. Wat is de clou daarin dit, dat er beweerd werd als de Bijbel voor u op dat punt gezag heeft, prima. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom ook voor u op dat punt gezag heeft. Dat is het relatief schriftgezag. Dat krijg je ook in onze kerk. Dat is nu al gebeurd in de vrijgemaakte kerk. In de Nederlands gereformeerde kerk was het al zo. Maar als we niet oppassen, dan gebeurt dat ook in onze kerk. Op het punt van praktiserende homoseksuelen aan het heilig avondmaal toelaten, ja of nee. Op het punt van het toelaten van vrouwen in het ambt. Dan wordt er gezegd, ja, maar je had ook diaconessen, en dat klopt, er waren diaconessen in het Nieuwe Testament. Maar als het gaat om de diakenen, dan weten we allemaal hoe dat begonnen is. Dat er mannen afgezonderd moesten worden vol des heiligen geestes, diakenen. Hoort u dat? Ik hoop dat u daardoor leeggepreekt wordt. En dat je zegt, ja heren, dat is zo. Dat is mijn roeping. Vol des heiligen geestes. En dat waren allemaal mannen. Er zat echt niet één vrouw tussen. En als je de brief van Timotheus goed leest, dan geldt dat voor een dienaar des woords en voor een ouderling en voor een diaken. En dat is geen middelmatige zaak. Het loopt hier niet over een gezangetje zingen, hoor. Echt niet. Het gaat hier echt om een wezenlijke zaak. In die twee dingen. Kijk, en dan begint het verval van de kerken. En dan moeten we niet in beweging komen. We hebben er als kerkraad ook wel over gesproken, hoor, met elkaar. Maar dan moeten we bidden. We moeten niet direct gaan weglopen bij een zieke moeder. Wie zou dat doen? Maar smeken of er herstel mag komen. Smeken. We moeten het niet verwachten van allerlei synodes en klassikale vergaderingen en commissies en dominees. En stichtingen of dergelijke. Ik weet nog goed dat ik als student een keertje aangesproken werd door dominee van der Ent. En die zei tegen mij: hou er wel goed rekening mee dat de oplossingen, die worden niet gevonden tijdens vergaderingen, hoor. Maar die worden gegeven in de binnenkamer. De deur op slot. De deur op slot. Alles buitensluit. En het alleen maar verwachten van de hemel. En als we dan terugkijken op de geschiedenis. En hier wordt Sion genoemd, de getrouwe stad, die nu een hoer geworden is. En we kijken naar de geschiedenis van onze kleine kerken, de gereformeerde kerken. En dan weten we allemaal hoe die ontstaan is in 1892. En wat de reden daarvan is, omdat we niet mee wilden met de doliantie. En dat wij vasthielden aan dat een mens wederom geboren moest worden. En dat we de leer van de veronderstelde wedergeboorte verwierpen. Dat als een kind gedoopt werd, dan moest je veronderstellen dat het kind al wederom geboren is. Tenzij dat het tegendeel blijkt. En dat toen een heel klein groepje zei: maar dat is niet Bijbels. Dat is niet Bijbels. Voel je? Maar vandaag aan de dag, en dat bedoel ik echt niet dat we erboven staan, dan is een groot deel in onze kerken al zover dat het geloof verondersteld wordt. Het geloof verondersteld wordt. Buiten de wedergeboorte om. Kijk, en daarom moeten we waakzaam zijn, gemeente. Onze kerken zijn inderdaad een getrouwe stad geweest. Onze kerken waren een toevluchtsoord voor mensen die zochten een schriftuurlijk bevindelijke prediking. Als een vluchtheuvel, zo groeiden onze kerken ook. Maar wat is ze nu geworden? En niet weglopen, dat is de bedoeling niet van deze waarschuwing. Maar dat wij tot bezinning zullen komen en dat wij ons verootmoedigen voor het aangezicht van God. En dat we zeggen: o Heere, ben ik misschien de oorzaak? Heb ik misschien te weinig gewaarschuwd? Dat bedoel ik nu mezelf, hè, als dominee. Heb ik misschien te weinig gewaarschuwd? En wij misschien te weinig die nood meegenomen de binnenkamer in? We kunnen soms zo meegaan met een proces als we niet uitkijken, gemeente. Het is ook een beeld van u en mij. Een beeld van stad Mensiel. Die stad Mensiel, dat bent u, dat ben ik. Wat zijn we toch voortreffelijk geschapen door God. Echt een pronkstuk was stad Mensiel. Daarvan kon de Heere ook zeggen: de getrouwe stad. En is hij niet tot een hoer geworden? Ik hoop niet dat ik u beledig. Ik bedoel mezelf ook, beslist. Maar wees nou eens eerlijk, ik bedoel dat niet hard. Maar is je hart niet dikwijls een hoerentent? Wij zijn door en door verdorven, gemeente. Door en door verdorven. En door die verdorvenheid krijgt de duivel ruimte in ons leven. En worden we door de wereld opgeslokt. Haar verderf van die stad komt van binnenuit en treedt naar buiten toe. En daarom Wat is nodig? Wat is nodig voor Sion vandaag? Wat is nodig voor u en mij? Dat God ingrijpt. Dat er herstel komt. Maar er moet wel grond zijn voor dat herstel. Onze tweede gedachte. De grond voor dat herstel. Want er staat in onze tekst: Sion zal door recht en door gerechtigheid verlost worden. En wederkerende door gerechtigheid. Dus hoe zal Sion, hoe zal de kerken, ook de andere kerken van de gereformeerde gezinten, want het is overal onrust hoor, ook in andere kerkverbanden. Maar ook in ons eigen hart en leven, in ons gezin, in mijn leven. Hoe zal dat kunnen? Nou, dan moet daar grond voor zijn. Dan gebruikt Jesaja twee woorden. Recht en gerechtigheid. God zal Sion door recht verlossen. Eerst dat woordje recht. Wat staat daar voor een woord? Nu, dat is een woord dat betekent dat God een maatstaf hanteert om Sion te verlossen. En die maatstaf, die kunnen we vinden in Gods wet. Net zoals een rechter doet. Een rechter die, jongens en meisjes, die gaat niet optreden naar zijn eigen regeltjes. Maar die rechter die heeft heel goed de grondwet bestudeerd. En als jij op een bepaald punt beschuldigd wordt, dan zal hij dat natrekken in de wetten. Waar is dat onderwerp te vinden? Oh, daar. Welke regels zal ik hanteren? Dat is mijn maatstaf. En naar die maatstaf verwachten we dat een rechter gerechtigheid zal doen. Dat kan twee kanten uitvallen, nietwaar? De ene kant is dat hij dan zegt, ja, volgens de wet bent u schuldig en moet u gestraft worden. Of volgens de wet bent u onschuldig en moet u vrijgesproken worden. Dus er moet wel een grond zijn om Sion te verlossen. God die kan zomaar niet zeggen, nou ik zie het wel door de vingers en ik laat ze wel gaan en vooruit dan maar. Nee. Maar Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Dat zijn dan degenen die daar deel van uitmaken. Die wederkerenden, die terugkerenden. Daar kom ik straks in mijn derde gedachte op terug. Hoe moeten we dat zien? Wat bedoelt hier de Heer? Nu dan moeten we naar vers 24, gemeente. Lees maar mee. 24 en 26, tot en met 26. Als we die teksten lezen, daarom spreekt de Heer. Heere der Heerscharen, de machtige Israëls, dan zien we drie namen voor God. De eerste naam, dat is de naam Adonai. Dat betekent de heerser. Wij zouden ook kunnen zeggen de rechter. Dan de tweede naam, dat is Heere met hoofdletters. Dat is Yahweh, de verbondsgod. De Heerscharen, dat betekent van de legermachten. En de derde naam, dat is de machtige Israëls. Dus dat hij almachtig is. Kijk, en in die drie namen gaat hij ons verklaren hoe hij dat gaat doen. Dat hij Sion door recht gaat verlossen. En haar wederkerende door gerechtigheid. Vanuit die drie namen. Dat zijn heerlijke, kostelijke namen, gemeente. Dat moeten we vanavond goed bedenken. We moeten niet gaan denken bij de eerste gedachte, oh, nou moeten we van binnenuit of van onderaf wat gaan bedenken om de kerken te gaan herstellen, om Sion te gaan herstellen. Nee, maar ik hoop dat wij echt mogen denken vanuit God. Daarom spreekt Adonai, Yahweh, der Heerscharen, de machtige Israëls, gelukkig. Gelukkig dat hij die God is. Ja, gemeente, zo komt hij tot Sion in het Oude Testament en tot Sion in het Nieuwe Testament. Vanuit die drie namen. Wat gaat hij dan doen? Nou, zegt hij, o wee, ik zal mij troosten. Hé, jongens en meisjes, is God dan verdrietig? Want het staat hier, ik zal mij troosten. Van mijn wederpartijders, ik zal mij wreken van mijn vijanden. Wreken, jongens en meisjes, is God dan boos? Dat hij zich wil wreken. Hij gaat Sion verlossen. En hoe gaat hij dat doen? Door zich te troosten en door zich te wreken. We moeten die twee woorden bij elkaar nemen. We moeten het zo lezen. Hij gaat zich troosten door zich te wreken. Nou, dat snap ik niet, zegt de een in ons midden. Hoe kan dat nou? Dat je je gaat troosten door je te wreken. En toch is het zo. God zal niet eerder getroost zijn, zo moeten we dat lezen, totdat hij zich gebroken heeft. Waar moet hij zich dan over wreken? Nou, dat staat in die tekst, namelijk over de wederpartijders en de vijanden. En dan moeten we niet zo gaan doen straks en buiten de kerkdeuren gaan kijken, buiten Sion, nee, binnen Sion, binnen die stad die een hoer geworden is. Daar zitten die wederpartijders, die tegenstanders, daar zitten die vijanden en daar gaat hij zich aan wreken, gemeente. Dat is een vreemd woord, hè. Calvijn die zegt, God zal niet eerder rusten totdat de zonde genoeg gestraft is. Totdat het echt genoeg voldaan is. En zolang dat niet gebeurt, zolang die zonde niet gestraft is, kan er geen herstel optreden. En God zegt niet, dominee, visser of kerkraad, u moet die zonden gaan straffen. Nee, dat doet hij zelf. God zal dat zelf ter hand nemen. Want als hij dat over moet geven aan dominees en ouderlingen en diakenen, dan komt er niks van terecht. Echt niet. En wat doet hij dan? En dan gaat hij opnieuw weer dat beeld oppakken van het zilver. Kijk maar in vers 25. Ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren en ik zal al uw tin wegnemen. Dus hij gaat opnieuw weer dat zilver in de oven werpen. Dat zilver dat helemaal vuil was. Niet meer te herkennen als zilver. Niet meer glansde als zilver. Wat zou er toch met dat zilver gebeurd zijn? Nou, het blijkt dat het gemengd is met tin. En tin, dat lijkt een beetje op zilver, maar het is geen zilver. In die oven. Goedheid. Dat schuim, dat moet verbrand worden. Dat moet gezuiverd worden, dat zilver. Het zilver moet gescheiden worden van tin. En jawel hoor, langzamerhand komt het zover. En de tin wordt weggenomen. En wordt weggeworpen. En het zilver gaat weer glanzen. En dan zien wij ook wat de profeet daaronder verstaat. In vers 26 kunnen we dat lezen. Ik zal uw rechters wedergeven als in het eerst. En uw raadslieden als in het begin. En daarna zult gij een stad der gerechtigheid en een getrouwe stad genoemd worden. Met andere woorden, dan, nadat het gelouterd is, nadat ik mij getroost heb door mij te wreken over de zonde, zal die stad weer gaan glanzen. Van gerechtigheid en heerlijkheid. Omdat ik de zonde gestraft heb. Omdat ik mij gebroken heb. Omdat ik mij vertroost heb. Dat tin, dat ziet op die dwaalleraars, dat ziet op dat hypocriete gedrag.
dat zijn geen echte Sionieten. En dat zie je dikwijls als de kerk in de loop van de geschiedenis gaat dwalen en de kerk komt daarna dan in een crisissituatie, bijvoorbeeld in een tijd van vervolging en verdrukking, dan zie je dat er een schifting komt in de kerk. Dan zie je dat de ware gelovigen zich gaan onderscheiden van de namaakgelovigen. De wijze maagden van de dwaze maagden. Het kaf van het koren. Want de hypocrieten die houden dat niet vol. En de dwaalleraars die gaan gewoon mee met de antichristelijke gedachten. Maar Gods ware knechten die zullen volharden. En Gods kinderen die zullen volharden. Door de genade van God, gemeente. En wie zijn dan die rechters die God dan gaat geven? Dat lezen wij ook in dat vers, vers 26. En die raadslieden, we kunnen denken aan richters, aan koningen. We kunnen ook denken aan profeten. We kunnen ook denken later natuurlijk aan de apostelen, aan Gods knechten, aan geroepen ambtsdragers. Dat is een teken dat de Heere die kerk weer gaat herstellen. En dat kennen wij ook in onze geschiedenis, gemeente, met name in de hervormde kerk. Wij hebben als afgescheidenen een schuld ten opzichte van de hervormde kerk. En dat weten wij uit de geschiedenis van verschillende hervormde gemeenten. Ik denk nu dan aan de 20e eeuw. Dat er hervormde gemeenten waren die onderworpen waren aan een liberale prediking, maar die toch door Gods genade weer herstelden en dat er toch een rechtzinnige prediking kwam. En waardoor die gemeenten ook herstelden. Ik denk bijvoorbeeld aan de gemeente als Oud-Alblas vroeger. Dat is me altijd opgevallen, zolang ik predikant ben in een afgescheiden kerk, dat de Heere toch nog bemoeienissen heeft gehad met de oude hervormde kerk. Hoort u? Kijk, en dat kan ook met onze kerken. Onze kerken zijn de oudste dochter. We moeten daarom niet vanuit de omstandigheden gaan denken en spreken en bidden, maar vanuit die drie namen die hier genoemd worden. Adonai, Yahweh en de macht. Israëls. Maar dan kan het er soms wel eens diep doorgaan, gemeente. Als het gaat om het herstel van Sion. Want dat staat hier: ik zal mij troosten door mij te breken. En ik hoop dat dat ook heel dichtbij komt bij uzelf, bij mij. Dat God dus de zonde eerst gaat straffen voordat dat herstel zal plaatsvinden. En hoe is dat toen gebeurd? Nou, er zijn ook rampen geweest tijdens Jesaja's bediening. Denk aan de oorlog die tegen het kleine Juda werd opgezet in de dagen van Agas, toen het tienstammenrijk samen met de koning van Assyrië optrok tegen koning Agas. En wij weten dat koning Agas die weigerde een teken te aanvaarden. Jesaja kwam naar hem toe en die zei van: de Heere zal je redden. En vraag dan om een teken. En hij wilde geen teken. En hij kreeg toch een teken. Zie, de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Wonderlijk teken, nietwaar? Te midden van een ramp, te midden van dat de Heere zijn recht volvoert. In de dagen van Hizkia was het optreden van Sanherib, die de stad omsingelde, Rabsaké, de spotter, niet waar. En wat had Hizkia benauwd? Dat hij met zijn brieven voor het aangezicht van de Heere kwam en dat hij zegt: Heere, leest u toch deze brieven eens van deze spotter. Want dat gebeurt hoor, wanneer Sion in verval komt en overgegeven wordt aan de oordelen Gods, omdat God zich wil troosten door de zonde te breken, dan zullen de spotters zeggen: wat zal er van Sion terechtkomen? Wat zal er van de christelijke gereformeerde kerken terechtkomen? Maar wat is het dan toch een zaak van geloof, wanneer we dan met die brieven, met die spottingen, met die spotters voor het aangezicht van de Heere komen en zeggen: Heere, leest u er toch eens in. En toen daarna die grote loutering van de ballingschap. Sion zal door recht verlost worden. Dat was ook een rechtsoefening van God. En nou gaan jullie allemaal de ballingschap in. Uit mijn ogen, weg. Kan niet meer. De stad zal verbrand worden. De tempel zal verwoest worden. Er zal niets meer overblijven van de dienst van de Heere. Dan moet je eens indenken, kinderen. Als de Heere dat zou zeggen. Weg met al die kerk. Weg met al die godsdienst. Weg met die dominees en die ouderlingen en die diakenen. De maat is vol. Dat was toen zo. En dat toch de Heere gedenkt aan zijn verbond. Dat als hij echt zich vertroost heeft door zijn wraak uit te oefenen. En dat hij zegt tot hiertoe en niet verder. Dan gaat hij toch Sion verlossen. Want dat staat in onze tekst. Sion zal door recht verlost worden. Boeien. Kan dat nou door de betaling van die ramp met Agas, die ramp met Rabsaké en Sanherib, die ramp van de ballingschap, is God daar dan mee voldaan? Net zoals een moordenaar die 14 jaar lang in de gevangenis heeft gezeten en na 14 jaar dan losgelaten wordt. Want hij heeft zijn straf uitgezeten. Ziezo. Is God daarmee voldaan? Als het gaat om onze ongerechtigheden? Is dat dan de grond? Zouden wij dan ook tijdelijk in een soort ballingschap moeten? Nee, gemeente. Daar is God niet mee voldaan. Hoe kan dat dan? Dat hier staat: Sion wordt door recht verlost. Omdat er één is geweest die het uitgeroepen heeft in het uur van de afrekening: het is volbracht. Toen is aan het recht van God voldaan. En daarom kan Sion door recht verlost worden. Dat is de genoegdoening van Christus. Daar heeft God de Vader zich met eerbied gesproken. Vertroost door zich te wreken op zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, omdat ons alle ongerechtigheden op Hem zijn gelegd. Toen heeft de Vader zijn toorn en gramschap op Hem geblust. En daarom staat hier dat Sion door recht wordt verlost en haar wederkerenden door gerechtigheid. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De manier van het herstel. Allereerst staat er dat Sion verlost zal worden. Dat woord moeten we goed lezen, gemeente. Verlost zal worden. Bevrijd zal worden. Uit het juk van de slavernij, van de zonde en de Satan. Losgekocht. Dat is het beeld van een slavenmarkt. Dat Sion daar staat als een slaaf in dienst van de duivel en van de zonde. Voel je het ook? Voel je het? Zeg je ook: ja, Heere, dat is zo. Ik ben eraan verslaafd. En dat je schuld met schuld vermeert. Onze catechisme zegt: dagelijks de schuld vermeerderen. En dat je jezelf niet los kunt kopen. En dat je losgekocht moet worden. door een prijs die niemand anders op kan brengen dan Christus. Dat hebben we net gehoord. Omdat Christus de straf onze ongerechtigheden heeft aangenomen. Die zijn hem toegerekend. En die heeft God de Vader gebroken in het vlees van de Zoon van God. En daarom kan gerechtigheid geschieden in het leven van die wederkerenden, staat er. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. Dan zal die rechter die zal zeggen van, ja, ik lees hier in mijn wet dat u gestraft moet worden. Met tijdelijke en met eeuwige straffen. Tenzij dat een ander deze straffen op zich zal nemen. Want anders dan zul je het zelf moeten ondergaan. Tenzij dat een ander dat plaatsbekledend voor u doet. Voor wie is dat? In onze tekst worden zij de wederkerenden genoemd. Terecht zeggen onze kanttekeningen haar bekeerden. Haar bekeerden. Je zou het zo kunnen lezen, haar wederkerenden, dat zijn de terugkerende ballingen. Die nadat die loutering heeft plaatsgevonden, tot bekering zijn gekomen. En terugkeren. Want wij weten dat er maar een kleine minderheid was die echt terugkeerden. Die echt geloofden in de belofte. Dat Sion weer hersteld zou worden. Wat God beloofd had voor de ballingschap. En dat het grootste deel zegt, mij best hoor, mij best. Ik zit hier goed in Babel, ik heb een prachtige winkel hier. En ik verdien aardig goed aan het toerisme hier in Babel. Ik ben een echte Jood. Nee, ik ga niet terug en mijn kinderen zijn helemaal gewend hier. Ja, mijn vader die is inmiddels al gestorven. Die heeft ons hier naartoe natuurlijk moeten gaan. We moesten mee. Ik ging als kind mee. Maar ik praat op Babylonisch. Ik kleed mij Babylonisch. Ik ben helemaal geassimileerd met deze samenleving. Nee hoor, ik ga echt niet terug. De echte Sionieten, die gingen terug. En daar gaat het hier over, gemeente. Wat zijn dat die wederkerenden? Dat zijn degenen die tot zichzelf ingekeerd zijn voor het aangezicht van God. Tot zichzelf gekomen zijnde. Dat zijn degenen die echt in zak en as zijn gegaan vanwege de oordelen Gods. En dat is de bedoeling van de oordelen Gods, gemeente. Dat wij in de verootmoediging gebracht worden. Voor het aangezicht van God. Heren, wat er nu in mijn leven gebeurt. Of wat er nu in het leven van Gods kerk gebeurt. Dat hebben wij verdiend. En als u echt door zou trekken. Dan zouden wij gedood moeten worden. Dan zouden wij verdwijnen. Ook als kerk. Om dan werkelijk berouw te mogen hebben. Voor het aangezicht van God. Heren, en dan komt het woordje. We hebben uw recht geschonden. Uw wet hebben wij overtreden, heren. We hebben in ongerechtigheid geleefd. Ook wij hoor. Ook het degelijkste deel van de christelijk gereformeerde kerken hoor. Wij gaan op in de welvaart. Het is niet voor niets dat het coronavirus de welvaart aanpakt. Dat er een nieuwe recessie wordt aangekondigd. Hadden we niet verwacht. De huizenprijzen stegen. De lonen die stegen. We konden ons alles experimenteren. Als het gaat om geld. En opeens. Een angstgolf komt over Europa. Al zoveel duizenden mensen besmet. De Heere pakt ons aan, gemeente. Echt waar. Voelen we het. Voelen we het. Ik ook. En ook als het gaat om de kerk. Er gaat een storm over de kerk. Voelen we het. Dat zijn de wederkerenden. Dat zijn de bekeerden. Bekeerden, dat zijn geen mensen die met de bos vooruit lopen en met het hoofd omhoog. Dat zijn geen mensen die zeggen, wij doen het allemaal beter. Maar dat zijn juist degenen die zeggen, o Heere, ga niet met ons, ga niet met mij in het gericht. Want wie zou kunnen bestaan voor u? Dat zijn degenen die zelf daar schuldig in zijn. En dat ook beleven. Die in de breuk gaan staan door Gods genade. Zoals Daniel dat deed. Toen hij na 70 jaar in de verootmoediging kwam. Zoals wijlen dominee Hofman bijvoorbeeld van Schiedam heeft beleefd. Toen hij die vrije gemeente diende. En zag op de hervormde kerk en haar verval. En zei van, daar horen wij. Dat is onze woonkamer. Wij zitten in de keuken als vrije gemeente. Maar zodra wij gaan roepen, des Heeren tempel, dat is deze. Als wij dat gaan roepen over ons kerkverband, pas dan op gemeente. En als wij gaan zeggen, wij behouden de gemeente, pas dan op. Hoogmoed komt voor de val. Ootmoed. Om echt te bukken en te buigen onder Gods slaande hand. Om die straffen te billijken, dat deden die wederkerenden. Kijk, en zij delen in de troost. Dat is die rest die tot bekering kwamen. Gemeente. Voor hen ging de gevangenis open. En zij mochten terugkeren naar Jeruzalem. En zij mochten de tempel weer herbouwen. En wij weten allemaal hoe dat ging toen die oude generatie daar stond. Toen hebben ze gehuild. Er waren ook een paar stokoude mensen bij. En toen dat fundament van die tweede tempel gelegd werd, toen gingen ze huilen. Toen gingen ze niet juichen. Gingen ze huilen. En toen vroeg een jongere, U huilt nog niet? Het is toch een hele fijne dag. We gaan toch de tempel weer bouwen? God heeft toch Sion door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid? Waarom huilt u? Hij zegt, de eerste tempel was heerlijker dan deze tempel. En toch hadden ze niet gelijk. Want de profeten Haggai en Zacharia die zeggen juist het tegenovergestelde. Die zeggen die tweede tempel die is veel heerlijker dan de eerste tempel. Maar in die tweede tempel zal de voetstappen van de Messias drukken. Het gaat om Christus. Het gaat om de Messias. Het gaat om zijn komst. Het gaat erom dat die wederkerenden tot inzicht worden gebracht. Wat dat betekent. Sion wordt door recht verlost. En haar wederkerenden tot gerechtigheid. Als een nadere weldaad. Als een verdieping in hun geestelijk leven. Dat zij dat gaan zien. Tot een verwondering. Tot een blijdschap. Tot verbazing. Dat zij zeggen. Hoe is dat toch mogelijk dat God Sion herstelt? Nou, dat kan alleen maar door hem. En daarom heeft dit ook een diepe geestelijke betekenis, gemeente. Voor alle tijden en plaatsen voor het geestelijke Sion. Dat het geestelijke Sion gaat zien dat zij alleen door de gerechtigheid en de dood van Christus en door de kracht van zijn genade hersteld worden. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. En ook bij vernieuwing, door herhaalde bevrijdingen. Ook wanneer een kerk misschien door een diep dal gaat. Dat de Heere dan toch nog gedenkt aan zijn verbond. En dat de Heere zijn kerk aanziet in Christus. Ook onze kerk. Hoe diep verzondigd ook gemeente. En dat haar voorspoed en haar bloei alleen maar kan komen onder zijn heerschappij. onder de heerschappij van Christus. En dat zij mag zien dat haar reinheid alleen maar ligt in zijn toerekening. En dat heeft ook een persoonlijke toespitsing, gemeente. Dat heeft alles te maken met u en met mij. Dat ik ook persoonlijk door recht verlost moet worden. En als een wederkerende door gerechtigheid. Een wederkerende, dat is dus die bekeerde. Een bekeerde zondaar, wat is dat? Dat is absoluut niet een gearriveerde zondaar. Dat is een boetvaardige zondaar, dat is een ander woord voor bekering. Boetvaardigheid, dat is een zondaar die echt heeft leren bukken en buigen onder het rechtvaardige oordeel van God in zijn leven. En dat hij daar amen op heeft leren zeggen in zijn leven, dat hij de straf verdiend heeft, de tijdelijke en de eeuwige straf heeft verdiend. En ga dan niet redeneren vanuit het verdorven verstand, gemeente, en vanuit het bedriegelijk gemoed, dat het ook allemaal wel anders kan. Want dan kennen we God niet. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Hij doet dat ontwaken in het geweten. Hij richt dat op in het geweten, zodat je geplaatst wordt voor God. Voor God als rechter. En dat je ook echt zegt, ja, nou moet God zich gaan troosten over mijn zonden. En dat kan hij alleen maar doen door zich te wreken. Dat is wat. Als je daarover nadenkt, gemeente. En daar kun je niet onderuit komen. Dat je moet zeggen, ja heren, dat is rechtvaardig. Dat is mijn vonnis. Dat heb ik verdiend. Maar de Heere die leert zijn kinderen. Door dat kostelijke, zaligmakende geloof. In het billijken van Gods oordeel altijd een weg ter ontkoming te zoeken. Onze catechismus gaat ons daar zo zuiver in voor, gemeente. Of er dat nog is, of dat kan. En dan niet ten koste van het recht van God. Maar met opluistering en verheerlijking van het recht van God. Kan dat? Dat God dan toch echt zich vertroost heeft door zich te breken? Ja, dat kan. Dat kan alleen maar door de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. En daarom zullen zij komen met smekingen en met geween. En zullen zij roepen, wees mij genadig. Alleen om Christus wil, gemeente. En dat geldt niet alleen collectief voor onze kerken. Dat wij bidden, o God, wilt u onze kerken ook in hem nog aanzien en in hem nog wil gedenken, maar ook heel persoonlijk. En daarom sta er ook naar om dat bij God vandaan te mogen leren. Dat je daarvan verzekerd mag worden. Dat je door recht verlost wordt en als een wederkerende door gerechtigheid. Weet je wie dat geleerd heeft? Dat heeft Jacob geleerd. Bij Peniel. Toen hij bij Peniel kwam, toen kon hij het echt niet meer doen met wat hij beleefd had. Echt niet. En hij probeerde met schuld Kanaan binnen te smokkelen. Maar God hield hem tegen. En toen ging God met hem worstelen. En in die worsteling kwam hij met alles van Jacob aan een eind, gemeente. En moest hij erkennen dat hij het van God verliezen moest. Maar in dat verliezen, toen hij geraakt werd, kreeg hij het geloof te beoefenen. En riep hij het uit. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En toen heeft hij het mogen beleven. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Wat is dat nogthans des geloofs? Zoals we dat in zondag 23 verwoord vinden, gemeente. Zodat het waar mag worden. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal. En niet meer op u schelden zal. En als dat beleefd wordt, dan is het in de ziel niet anders dan Christus. En nog eens Christus. En Christus alleen. Amen. Opnieuw, Heere, hebben we de geest der genade en der gebeden nodig om ook datgene wat we in de prediking naar voren hebben gebracht voor u de Heere neer te leggen. De nood ook van de kerken van Nederland, maar ook in deze wereld, daar waar ze verdrukt en vervolgd worden, de nood van uw knecht. Die trouw willen blijven aan de schrift. Wil ze volharding geven. Wil ze moed geven. Om te waarschuwen. Als wachters op Sions muren. De nood van de ambtsdragers en van de ambten. Dat we dat zullen beseffen. Wat we gehoord hebben. En ook de nood van onze kerken. En ook de andere kerken van de gereformeerde gezinten. Maar ook de christenen daarbuiten. O Heere, wilt u ook gedenken aan uw verbond, want u volvoert uw raad, ook als het gaat om het verval van de kerk. Maar u hebt toch altijd getoond in de loop van de eeuwen, dat gij, hoe donker het ook is, toch altijd weer uw kerk herstelt. Dat hoeft niet per se hier te zijn. Dat kan ook elders zijn. Maar mocht het zijn dat het ook hier is. Ook hier in Nederland. Ook in onze gemeente. Verlaat en begeef ons toch niet, o God. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar dat wij de les die we vanavond vanuit uw woord hebben meegekregen mogen verstaan. Dat gij dat soms wel eens door een tijdelijk oordeel laat voelen dat gij u alleen kunt vertroosten wanneer de zonde gebroken zal worden. Maar dat wij dan juist door die tijdelijke oordelen heen geleid mogen worden naar Golgotha, waar gij het oordeel hebt voltrokken over uw lieve zoon, opdat uw Sion, die wederkerenden, uw Sion door recht verlost zal worden, omdat aan het recht van God daar voldaan is, en dat zij door gerechtigheid ook vrijgesproken zullen worden van schuld en straf en een recht ontvangen op het eeuwige leven. En wat zal dat wat zijn als uw Sion straks mag wonen in het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel. En dat ze eeuwig u groot mogen maken. En Heere, wij bidden u of gij ook onze kerken wilt gedenken, of gij een terugkeer wil geven. Ook de komende synodeweek, als die plaats zal vinden, en als weer dezelfde discussies zullen plaatsvinden, o Heere, geef toch dat er een buigen mag komen onder uw woord. En dat onze kerken bewaard zal worden voor een scheuring. Heere, geef toch dat wij toch gehoorzaam mogen zijn aan u en aan uw woord. En als het anders gaat, wilt gij ons dan wijsheid geven om daar ook op een juiste wijze mee om te gaan. En dat wij biddende gevonden mogen worden voor de troon uw genade. En ook wij als gemeente, als kerkraad, als dominee, ook met het oog op de toekomst, als de gemeente vakant zal zijn, dat we dan mogen zien op die grote herder en leraar der kerk, de Heer Jezus Christus, de koning van de kerk, die zijn kerk vasthoudt en die zijn kerk onderwijst door zijn knechten te sturen. En dat ook hier weer een knecht gestuurd zal worden naar uw raad, dat we daar ook om bidden en smeken, o Heere. Heere, wilt gij dat toch geven uit genade, dat wij ons mogen verblijden in uw grote daden. Dat wij ons mogen verwonderen, maar tegelijkertijd dat het ons ook verootmoedigt. Want juist door de goedertierenheden des Heeren wordt het hart bekeerd. En dat vragen wij u om Jezus wil. Hartelijk dank voor uw kracht en bijstand deze dag ons bewezen. En hoor ons in de genadige vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 46, het eerste en het zesde vers. vandaag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.